Dus we gaan zometeen lezen Jona 3, maar eerst zingen uit Psalm 105, vers 1. Samen lezen uit Jona 3, vanaf het eerste vers. En het woord des Heren geschiedde ten andere male tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, en zij riepen hun vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich, en hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken, laat ze niet weiden nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterkelijk tot God roepen, en zij zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijns toorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg, en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover. Zullen we de hulp en de zegen van de Heer afsmeken. Heere, het is alles, ook vanavond, diep en stel afhankelijk van U. Van U de levende en de waarachtige God. Van U de rechtvaardige God die de zonde van Nineveh had gadegeslagen. Van U de barmhartige God die Jona geroepen had om te gaan prediken in Nineveh. Van U de verdraagzame God die de tegenstand en het tegenspreken van Jona verdroeg en hem terugbracht. Uw langmoedigheid die maakte dat U wederom tot Jona kwam te spreken en hem opnieuw het bevel gaf om te gaan naar die grote stad Nineveh. De wonderlijke bewogenheid van U met verloren mensen. Dat U Jona het bevel gaf om te gaan prediken dat zij zich zouden bekeren. De Heer, het allerwonderlijkste hebben we vanavond als laatste gelezen, terwijl sommigen al de Bijbel misschien dichtsloegen en al de handen wilden vouwen om te gaan bidden. Die woorden, en U deed het niet. Dat is een onuitsprekelijk wonder. Dat U het oordeel wat U had uitgesproken, het oordeel wat U had verkondigd, nog 40 dagen en Nineveh zal omgekeerd worden, dat U het niet deed. O Heere, wat is dat een wonder van Uw grote genade. En zo zijn wij ook vanavond samengekomen. En ook vanavond zijn wij hier gekomen, stuk voor stuk, als kleine Nineveh. Als kleine steden, mensziel, zoals Bunyan ze noemt. En hoofd voor hoofd en stuk voor stuk zijn wij allemaal van nature verdoemelijk voor U. Hoofd voor hoofd hebben wij ons allen overgeleverd aan de duivel en de poorten van onze harten gesloten voor U. Maar wil dan vanavond geven, Heere, dat wij een middel in Uw hand mogen zijn. Om ook vanavond dat wat Jona's werk te mogen doen om op te roepen tot bekering. En zou U dan vanavond dat oordeel wat boven ons aller hoofd hangt niet willen uitvoeren, zou het vanavond mogen zijn voor ons persoonlijk leven. En Hij deed het niet. En Heer, dan mogen wij meer weten en meer leren door Uw geest dan Nineveh geleerd had. Want wij mogen leren dat U het niet doet. Niet vanwege onze bekering. Niet vanwege onze verandering. Niet vanwege ons roepen tot U. Niet vanwege ons gaan in zak en as, maar vanwege Immanuel. Zoals we de vorige keer mochten horen, dat wonderlijke, dat besluit in de geheimkamer van Uw goddelijk raadsbesluit. Dat verbond der genade. O Heere, wilt U vanavond alles geven wat nodig is? Wilt U alles wegnemen wat hinderen kan? Mogen wij Uw mond zijn tot dit volk en neem dan alstublieft met haast een kool van het altaar en roer onze lippen aan. Want wij zijn ongerechtige mensen. En wij leven te midden van een volk wat vol van ongerechtigheden is. Maar zie ons vanavond niet aan. In onszelf. Maar in Hem. Zodat het, hoewel U ons weg moet doen, vanavond mag zijn. Opnieuw. En Hij deed het niet. Heere, wees U zo met ons. Geef kracht naar lichaam. Naar geest, naar psyche. Op alle gebieden hebben we Uw hulp zo nodig. Geef Aarons en Hurs. En mag vanavond alles strekken tot de eer en verheerlijking van Uw nooit volprezen naam. Schenk ons daartoe Uw Heilige Geest, die in al de waarheid leidt, om Jezus wil. Amen. Ik zal proberen om niet iedere keer te herhalen wat we de keren daarvoor allemaal besproken hebben, maar een aantal aspecten zijn denk ik wel van belang om iedere keer weer scherp te krijgen wat we aan het behandelen zijn. De Heilige Oorlog van Bunyan, stad mensziel, zoals u weet, de mens getekend als een stad. Dus vanavond zit u hier, u en ik, Wij zijn allemaal een kleine stad. Wij zijn allemaal mensziel. Ouder, jonger, allemaal zijn wij stad mensziel. En allemaal zijn wij zoals stad mensziel goed uit de hand van God voortgekomen. Als een object van verheerlijking, van eer van God, de schoonheid die wij droegen, deed de engelen, u weet het nog wel, juichen. Zoveel schoonheid, zoveel moois aan stad mensziel. En dat alles was één bron van eer en glorie voor God. Maar ach, helaas. Kijk maar naar binnen in uw hart. Kijk maar de afgelopen uren, de afgelopen dagen terug in uw leven. En u weet het al direct. Het is niet meer zoals het geweest is. Uw hart, uw stad mensziel, is niet meer een reden voor de engelen om uit de hemel te komen en zich te verwonderen. Sterker nog, de engelen moeten hun vleugelen voor hun aangezichten slaan als zij op ons neerblikken. Zij kunnen onze ongerechtigheid, onze vuilheid niet verdragen, zo heilig als ze zijn. Dit hart, het paleis waar ooit God in woonde, daar heeft de duivel zijn intrek in genomen. En de vorige keer hebben we gehoord dat dat redenen geeft voor de Heere om ons naar recht voor eeuwig te verdoemen. Ons naar recht voor eeuwig te vervloeken. Om ons naar recht voor eeuwig weg te werpen met die mannelijke wegwerping zoals God dat kan. Met een wenkje van zijn alvermogen ons voor eeuwig zou moeten wegstoten van voor zijn aangezicht. Om eeuwig in de hel te moeten verkeren. Waar de worm niet sterft, waar het vuur niet uitgeblust wordt. Dat is de ernst, de werkelijkheid waarin wij samenkomen. U moet dat wel recht beseffen. U komt niet vanavond om misschien iets nieuws te horen, iets interessants te horen. Nou, om toch maar zo uw avond goed te vullen, wat allemaal wellicht ook niet verkeerd is. Maar u komt hier allemaal als een stad mensziel. En u komt hier allemaal als mensen van de tijd. U komt hier allemaal in de wetenschap en beseft dat nu toch, dat de tijd voorbij gaat en dat u een eeuwigheid tegemoet gaat die u eeuwig zou moeten doorbrengen. Of bij God, of bij de duivel. Dat is de beangstigende werkelijkheid die ons leven moet tekenen. Daarom zijn we hier vanavond. En ik weet het, van nature zijn wij daar niet mee bewogen. We zijn niet met elkaar bewogen, niet met onszelf bewogen. Maar God. God is met ons bewogen. We zingen dat met kerst altijd, hè? Dat mooie vestje die met ons lot bewogen. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. God is wel bewogen. Vandaag hoor ik nog een predikant zeggen, hij noemde zo wat voorbeelden, de apostel Johannes die predikte met name de liefde, de apostel Petrus met name de hoop, de apostel Paulus met name het geloof en de rechtvaardiging van de goddelozen. Daar heeft God al die dienaren iets in gegeven, ze hadden allemaal hun eigenheid, hun eigen gaven, maar wat gaf God zijn zoon? Wat was de eigenheid van de prediking van de Heer Jezus op de aarde? Dan moet u vanavond niet schrikken. Die predikant zei, God heeft één ding in het bijzonder voor zijn zoon bewaard om dat te prediken. En wat is dat dan? Dat is de werkelijkheid van de hel. Er is niemand in de Bijbel die zoveel gepredikt heeft en gesproken heeft over de hel als de Heer Jezus. Waarom? Hij weet wat het is. Hij weet de werkelijkheid ervan. Hij weet dat u daar van nature op afreist en daarom is hij vele malen meer bewogen daarmee dan u daarmee bent en dan ik daarmee ben. En daarom als wij soms bidden, maak ons uw beeld gelijk, dan betekent dat dat als je op de Heer Jezus gaat lijken, dat je ook vervuld wordt met iets van het besef dat anderen ook naar de eeuwigheid reizen. Dat andere mensen ook sterven en daarna het oordeel. En de vorige keer hoorden we dat hoewel stad mensziel helemaal niet meer met God bezig was, dat in de hemel geweend werd door de engelen, geweend werd zelfs door El Shaddai en zijn zoon Immanuel. Zij waren allen bewogen met de verlorenheid van stad mensziel. En dat deed de vader en de zoon zich terugtrekken in die geheimkamer, u weet het nog wel. Waar bleek dat vader en zoon van eeuwigheid al een verbond gesloten hadden. Dat de vader van eeuwigheid de vraag al gesteld had, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en geven het gewenste land? Hoe kunnen die verloren mensen in stad mensziel ooit nog zalig worden? En daar had Christus, Immanuel, zich bereid verklaard, weet u het nog? De Heer Jezus had gezegd, ik zal uit de hemel gaan, ik zal gaan lijden en sterven, ik zal de prijs van die zielen van stad mensziel gaan betalen. En u weet nog wel hoe dat in de hemel als het ware eerst gefluisterd werd en steeds meer engelen het gingen vertellen tegen elkaar, totdat uiteindelijk weer een gejuich opklonk vanwege de genade van Immanuel en van El Shaddai. Een van de belangrijke aspecten waar we de vorige keer mee zijn geëindigd is dat grote onderscheid tussen remonstrantse mensen, evangelische mensen en mensen die de Bijbelse leer van de reformatie voorstaan. En wat is dat grote onderscheid tussen remonstrantse mensen en mensen die leven overeenkomstig de schrift? Dat remonstrantse mensen zeggen, ja, daar is een geheimkamer. Ja, daar is het werk van Christus. Ja, daar is het offer door Christus gebracht, waardoor mensziel weer gered kan worden. Maar daar blijft het bij. U moet dan wel zelf als dat mensziel de poorten openen, op zoek gaan en zien dat u ergens een keer aan die gerechtigheid komt. Nou, dat is niet de lijn van Bunyan. Bunyan beschrijft iets heel anders. Bunyan ligt in de lijn van de reformatorische Bijbelse theologie, die niet alleen zegt dat Christus een gerechtigheid heeft aangebracht, ik herhaal het maar hoor, maar er ook voor zorgt dat het wordt toegepast. Dat degenen die verkoren zijn ook daadwerkelijk zalig worden. Nou, daar gaat het vanavond over. Koning El Shaddai wil dat stad mensziel weer gered wordt. En je zou kunnen denken vanavond dat dan El Shaddai zijn zoon Immanuel zal zenden naar de aarde om stad mensziel tot bekering te brengen. Maar dat doet hij nadrukkelijk niet. De bekering begint niet met Christus. Ik weet dat is een aangevochten, bestreden standpunt. Maar ook Bunyan tekent het ons zeer indrukwekkend. Als God een mens gaat bekeren, dan bekeert hij hem niet door hem plotsklaps met Christus in aanraking te brengen, maar door iets anders. Door de overtuigende werking van de wet. Wel nu, koning El Shaddai stuurt een leger van 40.000 mannen naar stad mensziel. Ik heb er eigenlijk wat over na zitten denken, wat betekent dat nou? 40.000 mannen, waarom niet 30.000? Of 100.000? Waarom nou speciaal 40.000? Wel, in de Bijbel is het getal 40 van heel groot belang. Komt op talloze plaatsen terug. En 1000 is een getal wat een veelheid aangeeft. Dus laten we dat getal 40 nu eens nemen. Wat zou de betekenis nu zijn waarom Bunyan ervoor kiest om 40.000 mannen op te tekenen? U weet nog wel dat het een allegorisch boek was, hè? Het zijn allemaal beelden. Maar die beelden willen dan ook iets zeggen. Er zijn talloze voorbeelden in de Bijbel waar het gaat over 40, maar ik heb er 3 bij elkaar gezocht die, denk ik, iets zeggen over wat er nu gaat gebeuren als El Shaddai deze 40.000 mannen stuurt naar de stad Mensil. Het eerste voorbeeld wat we in de Heilige Schrift vinden is helemaal aan het begin van de Bijbel bij de zondvloed. Als de aarde zo vol van ongerechtigheid en van zonde is, dan zegt God nog 7 dagen en dan zal ik doen regenen op de aarde. Hoe lang? 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. Dus als dat mensziel straks 40.000 mannen ziet komen, dan mag ze wel vrezen. Denkend aan het getal 40, wat de hele toenmalige wereld op 8 mensen in de ark na heeft vernietigd. Dus dat mensziel ziet ze komen, 40.000 mannen, en dat doet ze denken in dit beeld aan de vernietiging van heel de wereld. Waarom? Opstand tegen God, net als mensziel. Tweede voorbeeld. Als in de woestijn, wat we lezen in nummer 14, als het volk Israël, als die verspieders terugkomen en als ze twijfelen aan de mogelijkheid om dat land Kanaan in te nemen, dan moeten ze voor straf 40 jaren rondwandelen door de woestijn totdat ze allemaal dood zijn. Dus als daar 40.000 man afkomt op mensziel, ik maak het gelijk maar toepasselijk. Als God vanavond met het getal 40 op u afkomt, als u onbekeerd bent, dan zegt hij, u zult vergaan zoals de eerste wereld verging. Door de zondvloed. U zult vergaan zoals heel dat volk Israël, die 600.000 tot 1 miljoen mensen in de woestijn, in die 40 jaar zijn vergaan. Waarom? Omdat u opstaat tegen God. Ja, en dan nog wat we gelezen hebben. De prediking van Jona. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Weer 40. Het getal van de periode vanaf het moment dat u ze ziet komen, die 40.000... totdat die 40 dagen voorbij zijn en daartussen ligt een totale vernietiging. 40. 40.000. 40 jaar. 40 dagen. Het is allemaal een tekening. O mensziel, o mensziel, o mensziel, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Door af te vallen van El Shaddai, Diabolus naar binnen te halen en te denken dat je dat zomaar kunt doen. Mensziel, 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 denk er toch om. 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. 40 jaren en je zult sterven. En zo ook wij. Als u buiten Christus leeft, buiten God leeft en u volhardt daarin, dan zegt de Heere, denk eens aan het getal 40. En dan hoop je natuurlijk dat je 40 jaren krijgt en niet 40 dagen. Maar het komt op hetzelfde neer, het oordeel van God over je leven. Dus dat is het eerste. De betekenis van die 40.000 mensen. En vervolgens, er wordt een keer al iets over gezegd, zijn er 4 kapiteins die worden gesteld als leidsmannen over die 40.000. De eerste is Boanerges. Boanerges is de zoon des donders, dat wil zeggen, het is een vurige, krachtdadige, felle prediker. En ook hier vanavond moet ik iets over zeggen. Want de prediking die je het leven zuur maakt, die je met eerbied gesproken het mes der wet op de keel zet, die je alle mogelijkheden ontneemt om weg te glippen, is uit de mode. We willen wel leerzame preken en duidelijke preken en fijne preken en hoe was het zondag? Fijn. Maar is niet fijn. Preken zijn niet fijn. Als je onbekeerd bent. Preken zijn prikkels. Zijn woorden van Bonargus. Zijn woorden waardoor je gaat sidderen en beven. We zullen het zo meteen nog wel zien. Want de tweede kapitein is namelijk kapitein overtuiging. En de derde is oordeel. En de vierde is strafoefening. Nou, wat betekent dat? De eerste kapitein, Bonargus, die zo fel en zo donderend kan preken, heeft een zwart vaandel bij zich, met daarop bliksemflitsen. En die bliksemflitsen, die wijzen op de majesteit van God. Ik heb dat de vorige keer al even aangehaald, zoals op de Sinaï. Als God nederdaalt op de Sinaï, is er donder en is er bliksem. En gelooft u me nu vanavond, als u onbekeerd bent, leeft u in vijandschap tegenover een God die als de bliksem is. Nou, ik heb eens gezien dat er een bliksemstraal in een boom is geslagen en die boom was finaal in tweeën. Misschien zegt een kind, ja, gelukkig zijn er bliksemafleiders, maar daarmee kun je de bliksem nog altijd niet zijn kracht ontnemen. Die bliksem heeft een oneindige kracht en energie, daar kun je niets tegen doen. En dat is een kleine afspiegeling van wie God is. En daarom die dat vaandel, die vlag, dat wordt zichtbaar gemaakt naast dat mensziel. Denk erom dat je op bent gestaan tegen de God van de bliksem. En dan de tweede, die kapitein overtuiging draagt een vaalkleurig vaandel. Nou, wat is de betekenis van vaal? Nou, kun je een openbaring lezen. En ik zag en zie een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hen werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door wilde beesten der aarde. Laat niets aan de verbeelding over. Die kapitein komt met een vale vlag, een vaal vaandel en het predikt en zegt, als je niet bekeert, als je niet terugkeert naar El Shaddai, dan zul je de dood sterven. Zul je de hel ingaan. Want als de derde kapitein oordeel heeft een rood vaandel, vurige oven genaamd. En wat lezen we van in Malachi 4 vers 1? Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Wat betekent dat als God komt met dat vaandel, met die brandende oven erop? Wat betekent dat? Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet als een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. Wat wil dat zeggen? Nou, zondaar, met al je hoogmoed en met je hele idee dat je wel wat voorstelt voor God, je bent als een stoppel die door het vuur van deze oven vergaat. Je bent niks voor God. Je blijft nergens als God verschijnt. Ik kan me voorstellen dat u het al vermoeiend begint te vinden en zat begint te raken, maar er is nog een kapitein. Kapitein strafoefening. En op die vlag, op dat vaandel, staat een boom. Wel mooi, maar zonder vruchten aan die boom. En wat ligt er aan de wortel van die boom? Een bijl. Alreden is de bijl aan de wortel van de boom gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Mensziel, De bijl, we zullen het zo meteen nog horen, ligt aan de wortel van je boom. Er ligt niet een bijl bij de boom. Er staat iemand bij de boom met een bijl in zijn hand en die is in staat om met één slag je levensboom te vellen. Dat is de ernst van je leven. En dan denk je misschien, is dit liefde? Is dit El Shaddai? Is dit God die mensziel wil zalig maken? Ja. Ja. Juist daarom. God is niet het kaliber heelmeester wat zegt, oh, heb je een gezwel? Krijg je een pleister? Oh, heb je een geweldige wond? Maak u geen zorgen. We dekken het een beetje toe. Dat doen zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Maar God heeft je heil op het oog. Je heil, je zaligheid op het oog. En daarom gaat hij met deze kapiteins op pad. En toch vanavond, ze hebben ook een boodschap bij zich. Dus je moet je voorstellen, dat mensziel ligt daar. Ziet daar 40.000 mensen aankomen, wat predikt. He, alleen die verschijning zegt al, je zult vergaan met Nineveh, je zult vergaan met die Israëlieten in de woestijn, je zult vergaan met de zondvloed. Dan verschijnen er ook nog 4 kapiteins met van die beangstigende vlaggen. Een heel mensziel siddert en beeft straks. Maar als ze gaan spreken, spreken ze woorden van vrede. Want dat had El Shaddai gezegd. Bied ze vredesvoorwaarden aan, dat El Shaddai bereid is om al deze middelen, deze 40.000 mannen, om die bijl aan de wortel van de boom, om dat alles niet te gebruiken, El Shaddai komt om jullie vrede aan te bieden. En hier hebben we vanavond een hele belangrijke les. Heel belangrijk. Want soms lijkt het erop, sommigen komen tot je met een prediking van vrede. Maar die zijn de kapiteins vergeten. Er zijn er ook die komen met alleen maar kapiteins, maar hebben geen vredesaanbod. Maar als je hoeft maar een oudvader uit de kast te nemen, en je leest hun preken, en je ziet het zijn bonargers aan de ene kant, en aan de andere kant bieden ze u ruim en vrij het evangelie aan. En die zaken horen bij elkaar. Dus wat doet de Heer? Wat doet El Shaddai? Hij creëert als het ware een zwarte achtergrond van dreiging, van wet, van verdoemenis, van vervloeking. En tegen de achtergrond, die zwarte achtergrond, komt die vriendelijke boodschap van genade. Zo heeft El Shaddai het gewild. Mijn moeder had vroeger misschien een eenvoudig voorbeeld, hoor, had een kralenketting. Hij zat in een zwart doosje met een rood fluwelen binnenkant en daar lag het altijd mooi in. En daarom vond ik hem zo mooi. Want die ketting was zo mooi tegen die rode achtergrond. Als ze hem in een mandje had gelegd ergens, was die zo mooi niet geweest. Dat is een kinderlijk voorbeeld. Hè? Zelfs in ons leven, in het natuurlijke, werken we al met perspectieven. Maar God heeft gewild dat de mens, dat mensziel, in zijn verloren staat, in aanraking komt met het gitzwarte van de verdoemenis en de vervloeking. Om in die context te komen met dat wonderlijke. Maar God is bereid om al die 40.000 mannen weer naar huis te sturen. En God is bereid om al die vaandels weer te strijken en om u in genade aan te nemen. Mooi, hè? Toch? Ja hoor. Als ze gehoorzamen, had El Shaddai gezegd, doe dan niet de minste schade aan hen. Behandel ze dan als een vriend en broeder. Want de zulke bemin ik, en dezulke zijn dierbaar in mijn ogen. Is het waar? En hij deed het niet. Zwaar. Nog 40 dagen Nineveh zou worden omgekeerd. Wat gebeurt er? Nineveh bekeert zich. En God doet het niet. Bewijs. Hij is gaarne vergevende. Maar als hij nou Jona gestuurd had naar Nineveh. En hij had gezegd, God is bereid om jullie te vergeven hoor. Had heel Nineveh gezegd, ja. Maar nu ze allemaal in zak en as waren. En al die dieren aan het schreeuwen waren van de dorst. Geen drinken. En al die mensen schreeuwden naar God. En de koning notabene van zijn troon afkwam. En iedereen in zak en as was. In die gitzwarte werkelijkheid. Was er de boodschap, bekeert u? En was het wonder zo groot? En hij deed het niet. Dus laat dat vanavond een belangrijke les zijn. Laten we ons niet laten meeslepen door de gedachte dat de volgorde van ellende, verlossing, dankbaarheid, de tweeslag van wet en evangelie, dat niet per se hoeft. Dat hoeft wel. Dat is een goddelijk hoeven, een goddelijk moeten. Zo doet God het. Goed. Dus dat mensziel ziet ze komen. Nou, de schrik zit er goed in. Diabolus die ziet het ook komen en die begint direct te roepen tegen de inwoners van stad Mensziel. Daar hebt u ze. Daar komen die mannen waar ik u al zo lang voor heb gewaarschuwd. En waar ik u al die tijd heb proberen tegen te wapenen. Hoor je dat? Diabolus heeft niets anders gedaan dan de inwoners van Mensziel geprobeerd te wapenen. Mocht God dienaren zenden. Mocht God straks Immanuel zenden, dan ben je in ieder geval goed voorbereid om op geen enkele wijze geraakt te kunnen worden door de boodschap. En hoe heeft Diabolus dat dan gedaan? Wel, zegt Bunyan, door uw hart te maken als ijzer en als steen. Nou, dat doet hij nog. Diabolus probeert nog steeds uw hart, als u buiten Christus bent, zo hard als een steen te maken. En na ontvangen genade opnieuw. Nou, als dat mensziel, de inwoners zien die 40.000 soldaten en die 4 kapiteins aankomen. En ze roepen uit, en dat is heel ontzettend hè. En ook herkenbaar. Want misschien zit u hier vanavond wel te luisteren en denkt u, was ik maar niet gegaan. Want die man ontneemt me alle vrede. Nou, dat zeiden die mensen ook. De verdervers van onze vrede zijn gekomen. Dat zeiden ze in Mensziel. Dan komen die Bonarges en die kapiteins en die dienaren van El Shaddai. En nou is het gedaan met ons mooie leven. Dat denk je. Helemaal niet in de gaten dat ze kwamen om Mensziel te redden. En dat krijg je als je denkt als de duivel, andersom. Wel nu, ten eerste gaan die 40.000 mannen en die kapiteins voor stad Mensziel liggen, 3 dagen. Waarom? Zodat stad Mensziel kan kijken. Alleen maar te kijken. Om de oogpoort te bewerken, daar liggen ze, 40.000 mannen. Vervolgens gaan ze voor de oorpoort liggen en gaan ze op de trompet blazen. Ze willen de aandacht van stad Mensziel vragen, maar de poort blijft dicht. En dan beschrijft Bunyan iets moois, wat ik al even kort wil aanstippen, tot verdriet van kapitein Bonarges. Dat is een heel klein zinnetje, hè? Stel nou eens voor dat je een predikant krijgt, een echte Bonarges. Zo'n man die je de schrik om het hart jaagt. En waar je hartstikke benauwd van wordt. En dat echt een dief van je vrede is. Dan zegt de duivel, die man heeft er gewoon plezier in. Die vindt dat fijn om jou het leven zuur te maken. Maar dat is niet zo, want hier wordt beschreven van Bonarges, speciaal van hem. Dat hij er zo'n verdriet van had, dat mensziel de poort niet opende. Gods dienaren komen niet om je te plagen. Ze jagen je de stuipen niet op het lijf, omdat ze dat leuk vinden. Ze hebben je zielenheil op het oog en ze hebben er verdriet van als je je niet bekeert. Wel nu, toen ze opnieuw op de trompet bliezen, kwam de heer Wil op de muren. Weet u nog wie de heer Wil was? Burgemeester. Belangrijkste man van de stad. En zijn antwoord klonk, ik zeg het verkeerd, de kapiteins die begonnen te spreken en zeiden, wij zijn tot deze stad gezonden om haar te redden, van onder zijn wrede tirannie, en haar te bewegen zich te onderwerpen aan de alleruitnemendste koning El Shaddai. Wij zijn vast besloten, zeggen de kapiteins, dat wij u, als u niet op een vreedzame manier u overgeeft, om oorlog tegen u te voeren, ten einde om u met geweld ten onder te brengen, want u zult zalig worden. Klinkt misschien wat vreemd in de oren, hè? Maar als God u gaat roepen, zeker in jonge jaren, doet hij dat vaak vriendelijk. Lokkend, nodigend. Hij toont zich als de goede herder van de schapen enzovoorts, lieflijke beelden, maar als u opgroeit en als harder wordt en als meer en meer tegen God u verhardt, zal hij zich meer en meer aan u gaan vertonen als een loerende beer, zoals het in de Bijbel staat. In zijn toorn en in zijn gramschap. Wel nu, zodra die kapiteins hebben aangegeven dat ze gezonden zijn met als doel dat mensziel zal worden verlost, dat El Shaddai het goede voor heeft met de stad, dan doet Diabolus heel snel iets gemeens. Hij wisselt de heer Wil, burgemeester Wil, voor snel voor een andere burgemeester. Nou, wat denkt u? Burgemeester ongeloof. Dat is ook heel belangrijk. Want als u in de wereld leeft zonder indrukken, ja, dan wordt u door de duivel, wordt als het ware op uw wil gestuurd. Doe wat je leuk vindt, geniet van het leven, pak wat je pakken kan. En denk niet aan God. Maar komt u in aanraking met het evangelie, dan wisselt de duivel van strategie. Hij maakt iemand anders burgemeester in je hart. En wat is die burgemeester? Ongeloof. En wat doet burgemeester ongeloof? Nou, heel eenvoudig. Alles wat El Shaddai zegt en wat Emmanuel zegt en wat zijn dienaren zeggen, is niet waar. Ja, en dat is herkenbaar misschien. Dat toen u vroeger misschien erop losleefde. U werd voortgedreven door boze lusten en het goddeloze wilde doen. Maar toen er ergens in uw leven iets veranderd is en u anders wilde gaan leven en u zich blootstelde aan de prediking van recht en van genade, toen is er misschien een andere burgemeester hier van binnen neergezet door de duivel. En bij alles wat u hoort, zegt u, is het ook? Zou het waar zijn? Zou God echt het beste met mij voor hebben? Zou God echt bereid zijn om mij weer in gunst en genade aan te nemen? Zou God echt zijn zoon gezonden hebben om zondaren zalig te maken? Zou het echt waar zijn dat terwijl ik zo'n grote zondaar ben, Gods woord zegt dat Paulus toch de voornaamste was, dus dat ik geen reden heb om te twijfelen, zou dat dan waar zijn? Zouden die dienaren van het evangelie echt uitgezonden zijn door God om mij zalig te maken? Zou ik van dat helse vuur verlost kunnen worden? Zou ik welkom zijn bij God? Zou ik met zo'n leven Misschien heb je wel als een Ragab geleefd of als een tollenaar geleefd of vult u maar in. Zou het kunnen zijn dat ik straks mag huppelen van zielenvreugd bij God in de hemel? Voel je de hoop flakkeren? Zeg dat van binnen, zou ik echt zalig kunnen worden? Maar hoor je ook die andere stem van de burgemeester van binnen? Is niet waar hoor, God meent het niet. Dat is de strategie, de aanpak van de duivel, denk erop. Wel nu, de eerste kapitein loopt naar voren en begint zijn toespraak. Hoor, zegt hij, en u mag vanavond dat beluisteren als een toespraak van God, van El Shaddai tot u. U kunt dat beluisteren als zijnde, nou mooi geschreven, nee, dat gaat over u, u bent mensziel. Hoor, o mensziel, eens was u beroemd om uw onschuld, maar nu bent u ontaard in leugen en bedrog. Hoort u het? God zegt, je bent een leugenaar. Het zal tot gelukzaligheid zijn als u zich onderwerpt aan de voorwaarden van vrede en genade en die aanneemt wanneer zij u aangeboden worden. Bedenk dan heden wat tot uw eeuwige zaligheid is dienende. Want denk er wel om dat zij u worden aangeboden door hem tegen wie u gerebelleerd heeft. Dus die genade, die verzoening wordt u aangeboden juist door hem die u uw leven lang hebt bestreden. Maar denk er ook om, als u deze boodschap in de wind slaat, dat hij machtig is, zegt Bunyan, zegt deze kapitein, om u in stukken te scheuren. U bent niks voor deze God. Besef dat het in de wind slaan van zijn boodschap, van genade en van vergeving, levensgevaarlijk is. Ja, en zegt die kapitein, zeg nou vanavond niet, wij hebben niet gezondigd. Want kijk nou even naar deze stad, hoe die eruit ziet. Waarom zitten dan de poorten dicht? En waarom woont dan El Shaddai niet in het paleis? En waarom staat er dan op dat marktplein daar een beeld van de duivel? Dus zeg nou vanavond niet dat je niet gezondigd hebt. Wat heb je wel? Laat u nou niet, zegt de kapitein, in duizenden ellende brengen door te blijven luisteren naar Diabolus. Want misschien wil Diabolus u laten geloven dat wij ons eigen voordeel op het oog hebben, dat wij uw echte zaligheid niet op het oog hebben. Maar het is de verbazingwekkende genade van El Shaddai dat wij gekomen zijn, maar zegt hij nog iets. Het is toch verbazingwekkende genade dat El Shaddai zich zo vernedert dat hij tot u komt. Toch onvoorstelbaar. Stel nou eens voor dat u de koning, Willem-Alexander, dat u hem ziet als de koning van ons land en dat de wetten die hij uitgevaardigd heeft, ondertekend heeft enzovoorts, dat u die moet gehoorzamen. Nou, en u besluit om hier in Alblasserdam, in dat kleine dorpje hier, om de wet te overtreden van de koning. Stel voor, u steelt iets. En er is een agent in de buurt, die ziet dat u steelt en die agent pakt u op en zet u in de gevangenis. Nou, dat heb u toch verdiend, of niet? De wet overtreden. Stel nou eens voor dat er bij de gevangenis zo'n hele grote, ik zeg het maar even voor de kinderen hoor, zo'n hele grote Audi A8 voor de deur parkeert, zo'n hele lange, en dan stapt de koning uit. En die komt de gevangenis binnen, en die komt naar jouw cel, en die gaat jou smeken, ja, of je zijn gratie wil aannemen. Hij zegt, je mag uit de gevangenis. Je mag naar huis. Dat de koning zich vernedert om het aan te komen bieden. En dat je op de stoeltje blijft zitten en zegt, en ik wil het niet. Dat is wat hier gebeurt. En dan hebben we het nog over de koning. Maar we hebben het nu over de almachtige God. Die zich vernedert, menswijs gesproken, om aan uw deur te kloppen. Of u zijn gratie aan wil nemen. Nou, als ik dat vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied, vol verbijstering. Ik heb er geen woorden voor, maar het staat toch stil of niet? Waarom zou God dat doen? Waarom staat er van de zaligmaker dat zijn haar nat is van de dauw? Om op de harten van zondaren te kloppen de hele nacht, terwijl de zondaar weigert open te doen. Dat is wat deze kapitein zegt. Mens, breek daar eens onder. En dan eindigt hij met wat ik de vorige keer ook zei. Want hij zegt, mensziel, heeft God behoefte aan u? Heeft God u nodig, weet u het nog? Heeft God u nodig om gelukkig te zijn? Ik praat maar menselijk. Heeft God u nodig om vol te zijn? Nee. En toch wil hij dat u zich bekeert en leeft. En voor eeuwig zalig zult zijn. Nou, je zou toch denken, mensziel, de poorten gaan open. Tranen biggelen over de wangen. We hebben altijd gedacht dat El Shaddai tegen ons was. Dat Immanuel tegen ons was. Dat we ieder ogenblik vernietigd zouden worden. Maar nou komt El Shaddai ons als rebellen zijn genade en zijn liefde openbaren. Maar nee, de poorten gaan niet open. Dan neemt de tweede kapitein het woord, kapitein Oordeel. En hij zegt, de eerste kapitein zei jullie, misschien het me eventjes. Jullie zijn leugenaars en nu de tweede kapitein zegt, jullie hebben opstand gepleegd en verraad. En nu komen wij tot u om u terug te brengen onder de gehoorzaamheid van El Shaddai. Laat u nou niet door Diabolus aanpraten om te denken dat onze koning niet in staat zou zijn, machtig zou zijn om u ten onder te brengen. Hij is immers de formeerder van alle dingen, hij is uw schepper. Maar, moet je goed luisteren vanavond, kapitein Oordeel zegt, maar denk er wel om, hoewel Immanuel en El Shaddai langmoedig zijn, de poort blijft niet altijd openstaan. De poort van de koning, de poort van de genade, blijft niet altijd openstaan. En ik wil u vanavond niet in de wanhoop drijven, maar moet wel eerlijk zijn. Wij leven in een tijd dat we het normaal vinden dat je 80 jaar in de kerk komt en dat God 80 jaar lang aan je deur staat en dat hij 80 jaar klopt en roept en nodigt en u 80 jaar lang zich verhardt. Als ik in de Bijbel kijk, dan staat er dat God 1 of 2 keer tot de mens spreekt. Dat is nogal een verschil. Wij leven in een tijd dat we vaak horen, zolang de zon en de maan er zijn, kan het nog hoor. En u legt zich weer te rusten. En u zegt gelukkig, het kan nog. Maar hier horen we, de deur blijft niet altijd openstaan. Dan moet je niet denken dat de deur dicht gaat als je sterft. De deur kan dicht gaan in je leven. Zeg ik niet om je tot wanhoop te drijven, maar wel om je te drijven. Het is een zaak van haast. Haast u, spoed u om uw levens wil. Want de Bijbel kent alleen maar een heden, zo gij zijn stem hoort. De poort van de genade blijft niet altijd openstaan. Die kan in uw leven dichtgaan. Dan wordt u aan uzelf overgegeven. Ga dan maar. Dat is ontzaglijk gevaarlijk. Dus dat is een heel belangrijke les voor stad Mensiel, maar ook voor u en voor mij. Nog, zegt kapitein Oordeel, houdt hij zijn gouden scepter naar u uitgestrekt. En nog, zegt hij, zal El Shaddai niet toestaan dat de poort voor u gesloten wordt. Nog niet. Maar als u niet komt, als u niet de poort opent, als u zich niet overgeeft, als u zich niet bekeert, o ongelukkige stad Mensiel, wilt u dan liever in de zee van de toorn van El Shaddai verdrinken? Ernstig, hè? De laatste kapitein, om mij af te sluiten. Toen naderde de vierde kapitein, ene kapitein strafoefening. En hij zei, o stad Mensiel, eens zo beroemd, maar nu als een onvruchtbare tak, luister ook naar mij. Naar de woorden die ik tot u spreken zal in de naam van de grote El Shaddai. Daar komt het. Zie, de bijl is alreede aan de wortel van de boom gelegd. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. O stad Mensiel, tot hiertoe bent u een onvruchtbare boom. U draagt niet anders dan doornen en distelen. Zult u niet wederkeren? Moet je horen. Zo mooi, zo indrukwekkend mooi. Dat zeg ik niet, dat zegt kapitein Strafoefening. Onze bijl moet eerst gelegd worden bij de wortel. Voor er mag worden geslagen op uw wortel. Zij moet eerst gelegd worden bij uw wortel, bij wijze van bedreiging. Opdat u berouw zou tonen. Opdat u tijd zou hebben om u te bekeren. Of, zegt hij, of wilt u niet? Wilt u dat ik dan zal toeslaan en dat u zult neervallen, stad Mensiel? En ook hij zegt, Mensiel, het geduld en de verdraagzaamheid van God duurt niet eeuwig. Als u door een opstand hem tergt, wat kan er dan anders gebeuren dan dat u zal worden uitgehouwen en in het vuur geworpen worden? U hebt al zo lang nutteloos de aarde beslagen. Wilt u daarmee doorgaan? Of wilt u de vredesvoorwaarden aannemen? Wel nu, mijn vrienden, als u zich vanavond hebt beseft dat u Mensiel bent. Als u vanavond hebt gezien hoe die 40.000 op u afkomen, hoe het alles predikt, oordeel, omkomen. Als u vanavond de vlaggen hebt zien wapperen van die kapiteins en alles spreekt van oordeel, van dood, van verdoemenis. Maar dan hoort u vanavond ook die kapiteins spreken. En al die kapiteins deden hetzelfde. Ze boden u de genade, de verzoening aan. En ze wezen u op het grote gevaar om die verzoening weg te werpen, af te wijzen, achter uw rug te werpen. Wil toch niet stug als een paard weer streven, als een Mel door domheid voortgedreven, wees niet zo dwaas om vanavond na deze lezing je veren af te schudden, alsof je uit het water kwam als een eend, en door te gaan. Werp je vanavond aan zijn voeten en kom vanavond maar in de klem en roep het maar uit, Heere, ik geloof dat u die werkelijk die genade aanbiedt. Ik geloof dat u werkelijk uw zoon gezonden hebt. Ik geloof dat u werkelijk in die geheimkamer een genadeverbond gesloten hebt. Ik geloof werkelijk dat u die kapiteins gezonden hebt vanavond hier in Alblasserdam. Dat vanavond uw woorden klonken van genade en van vergeving. Ik geloof het maar, Heere, hoe kan ik het dan aannemen? Hoe kan ik er dan deel aan krijgen? Laat dat nou de nood zijn. Laat dat nou de roep zijn. Heere, ik geloof dat wel, maar kom mijn ongelovigheid toch te hulp, want ik kom voor eeuwig om. Als het aan mij ligt, zal ik die vredesvoorwaarden nooit aannemen. Als het aan mij ligt, zal ik die poorten nooit openen. Ik ben betoverd door de duivel. Ik ben betoverd door Diabolus die elke dag zegt, maar God meent het niet. En daarom word ik elke dag ouder en ouder en ouder. En ik loop al maanden of jaren zo. En ik vrees dat het waar is dat straks die bijl wordt genomen. Dat die wortel werkelijk wordt afgehouden. En dan... Lieve vrienden, u denkt toch niet dat El Shaddai bereid is om zijn zoon 33 jaar lang te laten lijden? Dat Emmanuel bereid is om 33 jaar lang te lijden? Dat El Shaddai al 6000 jaar lang goede tierenlijk verkondigers uitzendt om u te nodigen, te roepen, te lokken, te dwingen. U denkt toch niet, als God dit allemaal heeft gedaan en hij u daar in uw totale onmacht om ooit te geloven ziet liggen en u hoort roepen, keren als een duif. U hoort roepen, geef mij dan dat waarachtige geloof wat Christus en al zijn weldaden aanneemt, want ik heb het niet, Heer. U denkt toch niet dat hij u dat dan niet zal geven? Hoe kun je dat nou denken? Hij die zijn zoon gegeven heeft, zou hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Zou hij u dan dat geloof niet kunnen schenken? Die armen om die zaligheid aan te nemen. Dat nieuwe hart in plaats van dat stenen hart. Jawel. Jawel. Echt wel. Echt wel. Dus ik appelleer vanavond niet aan uw kunnen. Die kapiteins zeggen niet, doe dan, doe dan. Ja, dat bevel is er wel. En dat moet u ook in de klem brengen. Maar weet nou dat God bereid is om te geven wat hij beveelt. Hij zegt, geloof dan mijn heil en troostrijk woord. En je zegt, maar ik heb geen geloof. Eis dan van mij vrijmoedig al wat je ontbreekt. Ik schenk het je, zo je het smeekt, mild en overvloedig. Misschien zeg je vanavond... Zeg je, mijn stad Mensiel heeft zulke dikke poorten, zulke ongelooflijk sterke poorten, die krijg ik met geen mogelijkheid open. Ik ken iemand in de Bijbel die lijkt op de Heer Jezus. Nou, misschien zou je vanavond zeggen, dat had ik zo snel niet verwacht. Simpson. Er is een hele hoop aan die man waar je niet zo graag op wil lijken, toch? Eén ding is wel mooi, hè? Als je hem ziet gaan met die hele poort op zijn rug, die berg op, dan lijkt hij op de Heer Jezus. De Heer Jezus die in staat is om door zijn goddelijke majesteit en kracht zelfs de poorten uit je stad Mensiel in zijn geheel weg te nemen om ruim baan voor zichzelf te maken. Wonderlijk, hè? Daarom al zit je hier vanavond en je zegt, ik wanhoop eraan ooit nog zalig te worden, want ik kan het niet. Ja, maar, Het hoeft ook niet, vreemde. Dat staat in de Bijbel. Ik wil en zij zullen. Het willen van God werkt ook het werken van ons. En daarom mag je met dat hele oordeel vanavond en die hele onmogelijkheid van zalig worden vanavond en die heel die klemmen en die wortel en die wel eraan, mag je helemaal mee naar God. En naar Christus. En dan werp je je met dat hele verloren boeltje aan zijn voeten. En zeg je, Heer, hier ben ik. Het is verloren. Is rechtvaardig verloren. Ik heb niks meer. Ik kan niks meer. Het is verloren. Alles verloren. En blijf daar maar liggen. Kom je om, dan kom je om. Maar je komt niet om. Echt niet hoor. Hij zal zich zekerlijk over je ontfermen. Ik moet eindigen. Ik moet wel nog één ding zeggen. Want nu heb ik wel gezegd wat ik zou wensen wat u zegt. Maar nou staat er nog wat mensziel zegt. De burgemeester, ongeloof, heeft alles aangehoord. En dan komt hij met zijn reactie. Hij zegt ten eerste, mijn heren, wij willen niet eens weten van waar u komt. En ook niet geloven wie u bent. Nou, misschien ga je vanavond zo naar huis. Zeg je, die visser, ik vertrouw dat al niet. En nou helemaal niet meer. Dus die boodschap werk ik gewoon achter mijn rug. De tweede. Wij vrezen u niet. Wij zijn niet bang. Want wij geloven niet dat u door El Shaddai bent gezonden. Nou, dat kun je vanavond ook zeggen. Ja, het was ernstig vanavond. Het maakte me echt even bang. Maar ja, ik deed niet dat het van God was. Ten derde, wij zullen aan uw opeising niet gehoorzamen. Onze poorten zullen wij voor u gesloten houden. Wij willen u uit onze plaats weren, want ons volk moet in vrede leven. En uw verschijning hindert hen. Daarom zegt hij tegen die 40.000 mannen en tegen die kapiteins, sta op, vertrek van hier met pak en zak en wij zullen, als u niet gaat, van de wallen, van de muren op u schieten. Dat is de boodschap van ongeloof. En misschien is dat vanavond uw boodschap ook. En toen de burgemeester klaar was met spreken, burgemeester ongeloof, ja je gelooft het niet hè. Toen juichte stad mensziel. Ik zou echt gaan huilen. Ze luiden de klokken. Ze bedreven vreugde en dansten op de muren. Ja, dat is het beste wat je kan doen. Wil je van deze boodschap vanavond afkomen? Wil je van die klem afkomen? Van die benauwdheid, van die angst, van die droefenis? Nou, hier staat het recept. Lachen, dansen, vreugde bedrijven en niet aan denken. En de oorpoort sloten zij met dubbele grendels en zetten een wacht bij de poort, de Heer voor oordeel. Dat wil zeggen, alles wat ze nog zullen zeggen, wordt weggewuifd, want onbetrouwbaar. Het is echt al tijd, ik zou graag door willen gaan, maar het is het antwoord van stad mensziel, van ongeloof. En vanavond is de vraag, wat is uw antwoord? Sluit je de poorten met dubbele grendels? Werp je alles achter je rug? Of werp je je aan de voeten van de Heer Jezus? En ik ga toch nog één ding zeggen, dan gaan we echt eindigen. Stel nou eens voor, hè, dat u vanavond weggaat, u werpt alles achter uw rug, u zegt, ik wil er niks mee te maken hebben, hier ga ik nooit meer naartoe, ik wil het niet meer horen. Geeft Immanuel het dan op? Zegt El Shaddai dan, nou goed. Nee. Eén ding zal ik erover zeggen, dan hopen we volgende keer over verder te gaan. Die kapiteins die geven een bevel en die gaan beschieten. En die schieten in de stad het dak eraf. En vervolgens trekken ze zich terug en gaan ze de winter in een kampement doorbrengen. Wat is het gevolg? De stad Mensiel is aangeschoten. Is haar comfort kwijt. En zo kan het ook zijn in uw leven. Dat je zo geraakt bent door het woord van God. Dat je zo bewust hebt doorgeleefd. En dat je nu zegt, maar één ding is waar. Er is iets veranderd. Als het ware het dak is eraf. Het levenscomfort. De echte vreugde. Alles is weg. Stad Mensiel zegt, zo is er toch geen leven. En sommige mensen leven zo jaren voort. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Het is geen leven. Diep ongelukkig. Ten diepste weet je dat het fout zit. Maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Het zou een wonder zijn als de Heer niet zegt, ga dan maar door. Maar daar gaan we de volgende keer, als de Heer het geeft, mee verder. Laat ons eindigen. Heer, El Shaddai, grote, machtige God, Immanuel, de Zoon van God, God met ons, hoe bestaat het toch? Dat u met ons wilt zijn. Dank u wel voor de woorden vanavond. Dank u wel voor de lessen vanavond. Wat zitten ontzaglijk veel lessen in dit boek. En wat krijgen we ontzaglijk veel mee, Heere, aan onderwijs. Geef alsjeblieft dat we niet achter onze rug hoeven te werpen. Maar dat we op onze knieën terecht mogen komen en u mogen smeken. Of u toch zelf de poorten van ons hart wilt openen. Of u zelf diabolus eruit wilt drijven. Of u zelf weer plaats wilt innemen in ons hart. Maak er een nieuw hart van, Heer. En een nieuwe geest in het binnenste van ons. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Verzoen ook al het ons, al het zondige, Heer. Al het tekort. Maar we danken u toch ook. Voor de vreugde die er steeds in mag liggen. Zoals David het zegt, om al de rechten van uw mond te mogen verkondigen, met lust te vertellen en vlijtig te onderwezen, te onderwijzen. Heere, nooit is er die vreugde gevonden in iets van deze wereld die er ligt om samen maar in uw woord te graven en samen maar te luisteren naar uw stem. Heere, geef dat we daar ook in de volgende keer weer mee door mogen gaan. Geeft u ons daar de kracht voor. Geef lust aan de hoorders om te mogen komen. Maar boven alles wilt u zielen redden. Wilt u ze hechten aan uw middelaarskroon. Dat de vruchten van deze eenvoudige avonden mogen juichen tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. Zullen we dan maar besluiten met die psalm die het hart uitroept voor iedereen die niet geloven kan. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Psalm 81, vers 12.